Shabbat shalom allemaal. Even vooraf, aan het eind van het drosje, zullen we, is gepland, samen een lied zingen. En dat gaat dan zonder nadere afkondiging. Dus als ik klaar ben, dan ga ik zitten. Maar dan komen degenen die hier het lied begeleiden naar voren. En dan zingen we met elkaar een lied. Het onderwerp van de parasha, het leesgedeelte van de Shabbat van vandaag, waar dat mee begint, is het woord teruma. Zij, dat is het volk Israël, zullen mij nemen een teruma, een hefoffer. Ik ga hier nog even niet op in. Eerst wil ik even terug naar wat hiervoor in Exodus geschreven is. Het volk Israël is als een groep ex-slaven uitgetrokken uit Egypte. Ze zijn na een aantal omzwervingen aangekomen bij de berg Sinai. En daar gaat nogal wat gebeuren. De groep ex-slaven wordt hier min of meer omgevormd tot een volk. In Exodus 19 klimt Moshe, nadat het volk daar is aangekomen, op naar de top van de berg. En daar spreekt de Eeuwige met hem. En hij zegt: een koninkrijk van priesters zult gij mij wezen. Als je Exodus verder volgt, zul je kunnen opmerken dat Moshe verschillende keren naar boven gaat en ook weer terugkomt met opdrachten. In Exodus 20 geeft hij de 10 woorden. Door aan het volk. Daarna volgen rechtsregels en daarna inzettingen. En dat alles schrijft Moshe op een boekrol. Dan volgt de bouw van een altaar en er worden een ola, een opstijgoffer, en shalim, vredeoffers gebracht. En de boekrol die Moshe heeft gemaakt wordt voorgelezen en het volk zegt: Naaseh v'nishma. We zullen doen en horen in die volgorde. Daarna vindt de sluiting van het verbond plaats. Die sluiting van het verbond gaat gepaard met besprenkeling van het volk met het bloed van het offer. Dat zijn allemaal indrukwekkende gebeurtenissen. De Eeuwige heeft in Egypte voorafgaande aan de uittocht gezegd: ik zal jullie nemen en ik zal jullie tot God zijn. Ik zal jullie nemen tot gemeente. En deze uitspraak wordt nog steeds beleefd in de sedermaaltijd, bij de vierde beker. Bij de sluiting van het verbond in de Sinaï wordt deze afspraak, deze uitspraak als het ware, waargemaakt. Daaropvolgend zal Moshe de berg opgaan om de stenen tafels in ontvangst te nemen. Aaron en zijn zonen Nadab en Abihu en 70 oudsten klimmen een eind mee naar boven. Maar op een gegeven moment gaat Moshe alleen verder. Hij komt in de wolk en is daar op de berg 40 dagen en 40 nachten. Dat is het moment dat onze parasha begint, ons leesgedeelte. De Eeuwige gaat tot hem spreken. En de Eeuwige spreekt over een vrijwillige heffing. En hij noemt de materialen die nodig zijn. In vers 8 staat waarvoor het allemaal nodig is. Het gaat om het maken van een heiligdom. Met de bedoeling dat de Eeuwige in het midden van het volk zal verblijven. Ik ga nu eerst even een paar woorden toelichten die in de tekst voorkomen. Ten eerste het woord teruma, heffing. Het gaat om materialen die vrijwillig gebracht zullen worden. In liederen die wij zo nu en dan zingen, kun je aan woorden tegenkomen die verwant zijn met teruma. In de wortel van dat woord vinden we de resh en de mem, de r en de m, met een klinker ertussen. Wij zingen bijvoorbeeld Ram v'nisa ha-mashiach. Hoog een verheven Messias. We zingen ook wel Ose Shalom Bim Romaf. Dat Romaf, dat is de verheven, de hoge plaats. Ja? Dus er staat hij die shalom maakt in zijn verheven hoge plaats. En die woord hoogte of verheven plaats is hier dus aanwezig in het woord romaf. Dus zijn plaats. Bij Truma gaat het dus iets dat met hoog te maken heeft. De vertaling heffing is eigenlijk best wel een goede keuze. Heffen betekent iets omhoog brengen. In onze tegenwoordig taalgebruik is de betekenis veranderd. Bij een heffing, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, denken we niet aan iets omhoog brengen en zeker niet aan iets wat vrijwillig is. In de context van ons schriftgedeelte is dat anders. En in gedachten zie ik de mensen van Israël met hun materialen aankomen, op geheven handen. Daarin zit een enthousiasme. Hier, dit brengen wij als bijdrage voor de verblijfplaats van de eeuwige. Dan wordt in vers 8 weergegeven waarom dat is. Om een heiligdom.
Sorry.
Het gaat dus om een mikdash, een heiligdom. Een apart gezette plaats. In vers 9 wordt gemeld dat het gaat om een mishkan. Het werkwoord dat hierbij hoort is shochem. En een zinvolle vertaling daarvan is verblijven. De mishkan is in die betekenis een verblijfplaats. En wel een verblijfplaats van de Allerhoogste. De basis in dit woord vinden we ook terug in het woord shechina. Een woord dat overigens niet in de Torah voorkomt, maar wat gebruikt wordt voor zijn aanwezigheid. De wolk is daar het zichtbare teken van. In het Nederlands wordt het woord mishkan meestal vertaald met tabernakel. Iets, een woord waarbij eigenlijk de Hebreeuwse inhoud voor een deel verloren gaat. En dan is er nog een ander Hebreeuws woord dat ook vertaald wordt met tabernakel. En dat is ohel moed. Tent van samenkomst. Dat woord komt pas later in Exodus voor. En dan vooral als het gaat om activiteiten die plaatsvinden in en om de tabernakel. Waar gaat het dus om? Dat het volk vrijwillig een hefoffer brengt, waardoor er een heiligdom, een verblijfplaats voor de eeuwige gemaakt kan worden. Hoe weten ze hoe deze verblijfplaats gemaakt moet worden? Moshe krijgt een afbeelding te zien en hij krijgt een beschrijving. En beide gaan over de tent zelf en over alle attributen die erbij horen. Kortom, het gaat over zien en horen. Het zien. Als de eeuwige afdaalt naar de top van de Sinaï, komt zijn kavod, zijn heerlijkheid, op de top van de berg. Moshe klimt daarheen op en gaat die wolk binnen. We zien hier dat de eeuwige een verbinding legt tussen het hemelse en de top van de berg. En vandaar laat hij Moshe zien hoe de tabernakel eruit moet zien. Aan de hand van een inkijk in het hemelse heiligdom. En dan het horen. Het horen vinden we terug in de beschrijving die begint bij vers 10. Een hele uitgebreide beschrijving van alle onderdelen en van de woning zelf. Dus het gaat over zien en horen. In vers 8 staat: ik zal verblijven in hun midden. Dat midden is ook heel letterlijk toegepast. De plaats van de tabernakel komt in het centrum van de legerplaats. Er omheen aan alle kanten zijn eerst de levieten gelegerd. en daaromheen de stammen van Israël. In de tabernakel is de heiligste plaats het heilige der heiligen. Daarin staat de ark. En in de ark komt centraal het getuigenis. Je ziet als het ware allemaal cirkels om elkaar heen. En in het midden de getuigenis. Het getuigenis. Dat is de plaats waar de eeuwige wil verblijven. Echt in het midden van het volk. Op de betekenis van het getuigenis kom ik straks terug. In de tempel die door Shlomo gebouwd wordt, vinden we dezelfde indeling. En daar neemt ook de eeuwige in het heilige der heiligen zijn intrek, als de tempel zich vult met rook op het moment dat de priesters, die de ark daar hebben neergezet, naar buiten treden. In het boek Ezechiël wordt een nieuwe tempel uitvoerig beschreven. Ook daar is de plaats die de tempel, van die tempel heel centraal, midden in het gebied waar het volk zal verblijven. De plaats waar de eeuwige wil verblijven is dus te midden van zijn volk en echt heel centraal, in het centrum. Het volk Israël heeft zich in Egypte van de eeuwige verlaten gevoeld. Nu heeft hij omgezien naar zijn volk, hen uitgeleid en laat hen voorzieningen maken waardoor hij in hun midden kan verblijven. Om wat voor voorzieningen gaat het? Wat is er nodig dat het verblijven van de eeuwige daar kan functioneren? Er wordt nogal wat genoemd in deze parasha. En dat heeft er allemaal mee te maken. Alles begint bij de hartsgesteldheid van het volk. In vers 2 lezen we over de truma, de heffing, dat ieder zal brengen wat zijn hart hem ingeeft. Later in Exodus, als die truma ook gebracht wordt, blijkt dat dit met zoveel enthousiasme gebeurt, dat er te veel dreigt te worden gebracht. Een volk dat zo opgaat in zijn enthousiasme voor God, voor de God van Israël, kan ook in de dienst van het heiligdom functioneren. Alle onderdelen die bij de tabernakel horen, hebben daarin een functie. De offers horen daarbij. Die offers hebben allerlei functies. En daar ga ik nu niet op in. Maar we weten wel dat die offers alleen zin hebben als ze met hart en ziel gebracht worden. Kortom, de dienst aan Adonai is gebaseerd op de gemeenschap met hem. Dat hij zijn intrek neemt in het heiligdom betekent voor Moshe nog iets bijzonders. Deze plaats van ontmoeting wordt voor hem, dus voor Moshe, persoonlijk een plaats waar de eeuwige met hem spreken kan. In vers 22, waar we gelezen hebben, zegt de eeuwige tegen Moshe: daar zal ik samenkomst met jou houden en boven het deksel met jou spreken. Tussen de cherovim op de ark met het getuigenis. Al wat ik jou gebied voor de zonen Israëls. Als de eeuwige dit tegen Moshe zegt, is hij bovenop de berg, in de wolk. Straks wordt het mogelijk dat de eeuwige met hem spreekt op een plek in het centrum van het volk. Bij het zojuist gesloten verbond gaat het om twee partijen. Om het verbond te laten functioneren is het belangrijk dat het volk vasthoudt aan de houding waarmee ze gezegd hebben: Na'aseh v'nishma, we zullen doen en horen. Daarbij hoort het enthousiasme waarmee ze later de materialen voor de tabernakel komen brengen. Daarbij hoort ook de samenvatting van de afspraken die in de ark gelegd zal worden, in de vorm van het getuigenis. Het Hebreeuwse woord voor het getuigenis is edut. De betekenis daarvan wordt soms vertaald met getuigenis, soms met overeenkomst. Je kunt het ook bewijsschrift noemen, of contract, of akte. Het is een document met daarop afspraken die gemaakt zijn. Hier gaat het om de twee stenen tafels die Moshe in ontvangst gaat nemen en daarop de 10 woorden. Zij vertegenwoordigen het verbond tussen de eeuwige en zijn volk. Ze zijn het bewijsschrift daarvan. Zij laten zien dat het verbond alleen kan werken als het volk leeft volgens de regels die hen dicht bij de God van Israël houden. Het is dan ook niet vreemd dat juist daar boven de plaats is waar de eeuwige wil verblijven, tussen de cherubs. Wat te doen als de afspraken niet nagekomen worden? In een contract worden meestal clausules opgenomen over wat er moet gebeuren als een van de partners zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Bij de regels van de eeuwige aan zijn volk wordt ruimte gegeven om, laten we het contractbreuk noemen, om dat op te vangen. Er is ruimte voor een weg terug. Er zijn in de offerdienst mogelijkheden ingebouwd die herstel van de gemeenschap mogelijk maken. Er zijn echter ook consequenties als het volk zich afwendt van de eeuwige, andere wegen inslaat en andere goden die geen goden zijn gaat dienen. Daar zijn zware consequenties aan verbonden. En we weten dat die zijn ingevuld in het verleden. Het volk beleeft ook vandaag nog steeds de gevolgen. Er is ook echter een maar. Maar de eeuwige blijft trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij is en blijft de God van Israël. En hij vult zijn plannen in. Dan nog even iets over het herstel van gemeenschap. In vers 17 staat: maak een verzoendeksel van zuiver goud. De functie van verzoening komen we in dit gedeelte nog niet heel erg sterk tegen. Wel in de benaming van het deksel voor de ark. De naam hiervan is kaporet. In het Nederlands heel mooi vertaald met verzoendeksel. Deze naam komt hier voor het eerst voor in de Torah. Verzoendeksel is een dubbel woord in het Nederlands. Het geeft aan dat het gaat om een deksel, maar toegevoegd is het woord verzoen. In Kaporet vinden we herkenning van het woord kippur, van Yom Kippur. Dit deksel is de plaats waar één keer per jaar de hoge priester naartoe ging, achter het voorhangsel, om met het bloed van een jonge bok verzoening te doen. Eerst voor zichzelf en daarna voor het volk. Op het verzoendeksel werd dit bloed gesprenkeld. Verzoening vond dus plaats op dit deksel door het bedekkende bloed. Ja, ook in de bedekking van de zonden door dit bloed zit hetzelfde begrip. Het maken van dit deksel is dus al een vooruitzien op de verzoening waarin het een belangrijke rol zou gaan spelen. Wat ook nog opvalt in deze parasha is het aantal keren dat vermeld wordt dat Moshe iets te zien krijgt. Laten we even kijken naar de volgende vers. 25 vers 9. Naar al wat ik jou te zien geef, de uitbeelding van de verblijfplaats en de uitbeelding van alle voorwerpen daarin, zo zullen jullie het maken. En dan in vers 40. Zie toe en maak deze voorwerpen naar hun voorbeeld dat je gezien hebt op de berg. Dan staat er in hoofdstuk 26 vers 30. Laten verrijzen zul je de verblijfplaats naar de richtlijn daarvoor die je gezien hebt gekregen op de berg. En in 27 vers 8, als het gaat over het altaar, zoals hij het, dan gaat het dus over het altaar, je heeft laten zien op de berg, zo zul je het maken. Zoals ik al net zei, heeft de eeuwige Moshe hemelse beelden laten zien op de top van de berg. Waar hij in de wolk was. Waar de verbinding tussen het hemelse en de top van de berg heel concreet was. Die hemelse beelden komen we ook elders in het woord tegen. Ik geef nu twee voorbeelden uit de psalmen, maar we komen dit op veel meer plaatsen in de schrift tegen. Ik lees even psalm 2 vers 4, waar het gaat over de opstandige volk. En daar staat, hij die in de hemel zetelt, lacht. Psalm 123 vers 1, daar staat, ik hef mijn ogen op tot u, die zetelt in de hemelen. In deze voorbeelden is voor hij die zetelt het Hebreeuwse woord Yoshef gebruikt. En dat is een ander woord dan het woord dat ten grondslag ligt aan Mishkan, de tabernakel. We zien twee woorden die vanuit het Hebreeuws veelal allebei vertaald worden met wonen. Ik noem ze nu ter vergelijking verblijven en zetelen. En laten we eens kijken op welke manier ze voorkomen in de schrift. Ik ga eerst kijken naar verblijven. Het woord dat een relatie heeft met Mishkan, dus de tabernakel. In Genesis 3 wordt het woord voor het eerst gebruikt. Als er cherubim, engelen, bij Gan Eden, het paradijs, worden geplaatst om te voorkomen dat de mens er terugkeert. Er staat dan letterlijk vertaald, de eeuwige deed verblijven de gerubs aan het oosten van Gan Eden. Die engelen woonden daar niet, maar ze verbleven daar wel. In Genesis 9 lezen we over Jafet. Jafet verblijven in de tenten van Sem. Ik heb in het verleden dat vaak verkeerd opgevat. Maar nu denk ik dat Jafet, als hij verblijft in de tenten van Sem, dat hij daar niet zijn intrek neemt, maar verblijf houdt. Hij komt als het ware logeren en kan dan van alles leren van Sem. Genesis 14. Daar was Abraham de verblijvende bij de terabinten van Mamre. Abraham was een rondtrekkend herdersvorst. Het begrip wonen past daar minder goed bij. Wel verblijven. Dan nummer 24. Daar zag Biliam het volk Israël van bovenaf. Hij zag Israël verblijven in hun tenten. De plaats waar ze verbleven, de vlakte van Moab, was voor hen een tijdelijke verblijfplaats en niet hun woonplaats. Ik zie dus dit woord eigenlijk steeds terug met voor mij even het begrip verblijven. En noem dan de andere woord, wat ook voor wonen, door wonen vertaald wordt vaak, het woord zetelen, Yoshef. Ani Yoshef is gewoon Hebreeuws en dat betekent ik zit. Het werkwoord wordt in Bijbels Hebreeuws vaak gebruikt daarvoor, maar ook voor afgeleide dingen, zoals zetelen. Als je ergens zetelt, dan zit je daar en in het Nederlands woon je daar. Dit woord heeft een extra lading boven verblijfplaats. Een woning waar je zetelt zou je ook kunnen noemen een vaste verblijfplaats. Ik geef een aantal voorbeelden. In Genesis 10 wordt de volkenlijst gegeven. Van een bepaalde groep wordt gesproken over hun woonplaats. Die wordt Moshav genoemd. Een woord dat we vandaag ook nog tegenkomen in Israël. En dat een dorp is met een samenwerkingsverband. Het woord Moshav, daar kennen we de wortel Yoshef in. Alleen de letter Jot is daar weggevallen. Maar de letter Jot valt wel vaker weg. Het woord Moshav betekent dus zoiets als woonplaats. In Genesis 19 lezen we over Lot. Die zat in de poort. Dat is dus letterlijk. Alhoewel hij ook een ingezeten was van de stad. Anders zou hij daar niet kunnen zitten. Verder heb ik net de twee voorbeelden gegeven uit de psalmen. Waaruit blijkt dat de eeuwige op zijn troon in de hemelen zetelt. Ook van Farao wordt gezegd in Exodus 11 dat hij zit op zijn troon. In de vergelijking zie ik dus aan de ene kant Yoshef, het begrip van zetelen, ingezetenen zijn, en dat benadert het begrip wonen van ons het dichtst. Yoshef komt dichter bij het woord verblijven. De Mishkan, de tabernakel, is dus een verblijfplaats voor de eeuwige, terwijl hij zetelt of woont in de hemel. Ik zie hier een nuanceverschil. Waar de eeuwige zetelt op zijn troon, dat is iets dat vaststaat. Waar hij verblijft, kan hij ook weer vertrekken. Het is goed dat we ons dat realiseren. In onze parasha ziet de eeuwige uit naar een verblijfplaats te midden van zijn volk. Die verblijfplaats heeft wel overeenkomsten met zijn hemelse woning. En daarom krijgt Moshe die hemelse woning te zien. Vanuit deze gedachte kunnen we iets begrijpen van de teksten in Openbaring die over de hemelse woning van de eeuwige gaan. In Openbaring 7 krijgt Johannes een inkijk in de hemel. En hij schrijft over een schare die niemand tellen kan. Zij zijn, staat er dan, voor de troon van God en vereren hem in zijn tempel. Ook Openbaring 11 in vers 19 spreekt over de tempel van God in de hemel, die geopend werd en de ark werd zichtbaar. Als we nog een moment stilstaan bij het boek Openbaring in relatie tot de tempel die in de hemel is, dan zien we ook nog het volgende in de hoofdstukken 14, 15, 16. Daar dient de hemelse tempel als een soort zenuwcentrum van de laatste gerichten. Vanuit die tempel, waar de troon van God is, komen engelen die gerichten gaan uitvoeren op de aarde. Er is dus een tempel in de eeuwige, een tempel in de hemel waar de eeuwige woont. En Moshe heeft daar een inkijk gehad. Er is nog een plaats in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond, waar geschreven wordt over de hemelse tempel. De schrijver van de Hebreeënbrief gaat erop in dat Moshe de hemelse tempel te zien kreeg. Deze brief heeft een adres, dat is duidelijk, maar we staan er niet altijd bij stil. De Hebreeën moeten een groep Messias beleidende Joden geweest zijn die aansporing nodig hadden. De schrijver wijst in zijn onderwijs terug naar de tempeldienst. Hij beschrijft die en verwijst ernaar dat Moshe het heiligdom in de hemel te zien kreeg. Dat is het heiligdom waar de grote hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, is binnengegaan met zijn bloed om een niet tijdgebonden verzoening te bewerken. In feite zie ik daar de kern van deze brief. Zo schrijft de auteur ook in hoofdstuk 8. Maar de hoofdzaak bij al wat gezegd wordt is dat wij zo'n hoge priester hebben die gezeten is ter rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar van heiligdommen en van de waarachtige tent die de Heer heeft opgeslagen, niet een mens. De schrijver van de Hebreeënbrief werkt daar vooral in zijn onderwijs naartoe. We hebben vanmorgen over het heiligdom als verblijfplaats van de eeuwige. Daar hebben we het over. Als plaats waar gemeenschap met hem plaatsvindt. Waar hij met enthousiasme gediend wordt. Met eer en aanbidding. En met de dienst voor de naaste. En waar ruimte is voor verzoening. Wat kunnen we daar nog meer van zeggen vanuit de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond? Om te beginnen, Yeshua als de tempel Gods. Ik noem een paar teksten. Vanuit Matteüs 12, dat we zojuist gelezen hebben. Het gaat daarover wat wel en niet gedaan mag worden volgens de daar aanwezige fariseeën. De discipelen hebben op Shabbat aarde geplukt en ervan gegeten, terwijl ze door het land liepen. Daarover spreken fariseeën Yeshua aan. Yeshua noemt dan situaties waarbij ook iets gebeurt dat volgens de Torah niet kan. Hij noemt David die de toonbroden at en hij noemt de priester die het heiligdom binnengaat op Shabbat en daar door zijn werk de regels van de Shabbat overtreedt. Beide voorvallen gaan over gedragsregels met betrekking tot het heiligdom. En beide activiteiten werden als acceptabel gezien. Yeshua zegt dan over zichzelf: meer dan het heiligdom is hier. Hij vergelijkt zichzelf met de tempel, maar van een hogere orde. Dan een ander voorbeeld. Alle vier evangeliebeschrijvingen vertellen over de uitspraak van Yeshua dat hij gezegd heeft: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer oprichten. Bij Johannes staat dan heel duidelijk in hoofdstuk 2, maar hij heeft dat gezegd over die andere tempel, dubbele punt, zijn lichaam. Dit beeld wordt bevestigd in Colossenzen 2 vers 9, waar staat: in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat wat betreft Yeshua als de tempel Gods. Vervolgens zien we in de brieven dat de gemeente wordt benoemd als een tempel van God, waar de geest woont. We lazen daarover uit 2 Korinthe 6, maar ook in 1 Korinthe 3 en in Efeze 2 wordt de gemeente zo genoemd. Een tempel waar de Heilige Geest woont. Ten slotte wordt ook het lichaam van de gelovigen een tempel van de Heilige Geest genoemd. 1 Korinthe 6 vers 19, daar staat dat. En dat heeft ermee te maken het lichaam niet te gebruiken voor hoererij. Samenvattend, Paulus noemt dus in zijn brieven het beeld van de tempel als een verblijfplaats van de eeuwige. Zo is de gemeente een verblijfplaats van zijn geest. Hetzelfde geldt voor ons persoonlijk. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Zoals in de parasha de hartsgesteldheid van groot belang bleek om de Mishkan, de verblijfplaats, te laten functioneren, zo gaat dat ook voor ons. Paulus schrijft ook vanuit die context. Ik zou het beeld willen terughalen dat aan het begin van de drosje genoemd is. Moshe kreeg te zien en te horen hoe de tabernakel eruit moest zien. Zo zou aan de gemeente en aan ieder persoonlijk te zien en te horen moeten zijn dat de geest van God in ons verblijf houdt. Israël bracht met enthousiasme de truma, de heffing, ieder naar wat zijn hart hem of haar ingaf. Zo dragen ook wij binnen de gemeente, met enthousiasme, de dienst van Yeshua. Dat kan financieel zijn en fysiek, en beide ook natuurlijk. Een ander aspect is hoe ons leven als gemeente en persoonlijk eruit ziet. In welke mate zijn wij gevoelig voor de afgoden van deze tijd? En laat ik daar maar concreet in zijn en wat opnoemen. In onze maatschappij hebben we de afgod die de mens verheft. Met zelfbeschikking van de mens, de maakbare mens, de mens die centraal staat. Daarbij moet de mens kunnen handelen naar zijn gevoelens. En wat komt daaruit voort? Als de door God geschapen natuur iets niet mogelijk maakt, brengt de moderne mens het zelf tot stand. Op seksueel gebied kan dit in de huidige maatschappij betekenen dat de mens zijn gevoelens moet kunnen navolgen. Iemand die daar op grond van Gods woord niet aan wil toegeven, wordt gezien als afwijkend, niet normaal. Er wordt neerbuigend naar gekeken. Het is niet van deze tijd. Hoe gaan wij daarmee om? Houden we vast aan Gods woord? Dienen we onze naaste die worstelt met een beperking? Of dienen we onszelf en lossen we de problemen op naar onze eigen inzichten? Dit zijn zaken die onze identiteit bepalen en waarmee we ons niet altijd geliefd maken in de maatschappij. Andere aspecten. Hoe gaan wij om met de schepping? Hoe trouw en betrouwbaar zijn we in woord en daad? En hoe dienstbaar? Hoe kleden we ons? Is dat gepast? Niet aanstootgevend? Tot eer van de eeuwige? Kan dat alles de toets van hem doorstaan? Eren we hem in al die dingen? En dan? Waaraan besteden we onze tijd? Waar kijken we naar? Wat lezen we? Realiseren we ons dat hierdoor het verkeerde binnen kan komen? De tegenstander gebruikt dit om ons te manipuleren. Als er maar een miniem aanknopingspunt bij ons is, zal hij daar gebruik van maken. En dan zet hij ons op een hellend vlak. Dat betekent dat we steeds verder in de val gelokt worden. Eerst denk je dan, het loopt zo'n vaart niet. En dat klopt. Niet zo'n vaart, maar wel langzaam en gestaag verder in een gedachtegoed of een handeling die ons bij onze Heer wegtrekken. Voor we er erg in hebben, is er in onze woning een klein kamertje dat niet past bij de verblijfplaats van Adonai. En dat is dan ook maar het begin. Voor we er erg in hebben, heeft de geest van God zich teruggetrokken. Hij had immers een verblijfplaats bij ons en kan zich daaruit terugtrekken. Laten we alert zijn. En als er iemand is die zich aangesproken weet, dan heb ik maar één advies. Zet er een punt achter. Ruim je woning op. Doe als het ware een herinwijding. En als je hulp nodig hebt, zoek die dan op. Daartoe zijn we gemeente. Na deze dienst zijn er in deze zaal mensen beschikbaar om met je te praten en te bidden. Als het nodig is, aarzel dan niet. Nu lijkt het alsof ik alleen maar over moeite en beperkingen spreek, maar zo ligt het niet. Wat belangrijk is voor ons, is dat we onderscheid leren in ons doen en laten, in wat we tot ons nemen en waaraan we voorbij gaan. Het is geweldig om de eeuwige te eren en door te genieten van goede dingen, zoals de natuur, oftewel zijn schepping, het lezen van een opbouwend boek, het ontdekken van iets nieuws in of het mediteren over zijn woord. Ook het helpen en bemoedigen van anderen is iets waar je zelf blij van wordt. Daarin mag je met dankbaarheid zien op hem, die ons ook de kracht en de blijmoedigheid geeft. Paulus spreekt in Efeze 2 over het fundament dat door apostelen en profeten is gelegd, terwijl de Messias Yeshua zelf de hoeksteen is op wie heel dat wel samengevoegd gebouw uitgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook gij mee opgebouwd wordt tot een verblijfplaats van God in de geest. Wat een grote rijkdom spreekt hieruit. En dan tot slot. Er zijn nog steeds hobbels bij ons. We maken nog steeds fouten en we zondigen, soms zelfs zonder erg. Maar we hoeven daar niet in vast te komen. Er is hoop. Laten we die hartsgesteldheid vasthouden waarvan we lazen bij Israël bij de berg. We mogen met enthousiasme vasthouden aan onze redder, Yeshua de Messias. De Messias van Israël, die ook onze Messias is. Hij heeft verzoening gebracht, die doorslaggevend is en van eeuwigheidswaarde. In de evangeliebeschrijvingen lezen we dat na zijn offer voorhang in de tempel scheurde, van boven naar beneden. De toegang tot het Heilige der Heiligen kwam open te liggen. Er is een weg naar de Vader op grond van zijn offer en verzoening. Hij bracht zijn eigen bloed in het hemelse heiligdom, eens en vooral. Lof en aanbidding voor het Lam dat zit op de troon. En dan nog even het allerlaatste uit Openbaring 21, vers 22. Als definitief is afgerekend met de tegenstander, de dood en het dodenrijk. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer God, de Albeheerser, is haar tempel en het Lam. Hij zal zijn alles en in allen. Op hem mogen we ons richten, in hem ons verblijden. Zijn naam zij geprezen, tot in alle eeuwigheid.